Welkom bij de podcast Maak Rouw Bespreekbaar van OOK, de vereniging Ouders Overleden Kind.
Mijn naam is Marleen Mulderij en ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in een leven met perspectief.
We zitten in Hilversum bij Michelle. Hele welkome ontvangst, meteen al. We zitten lekker aan een kopje koffie. En gezelligheid van een jong gezin. Zeker weten. Twee jongens heb je. Mm-hmm. En de oudste is nu 3. Zagen we aan zijn kleine vingertjes die de hele tijd in de lucht hield. Maar je hebt mij gemaild, want jij wilde praten over jouw middelste kind.
Klopt, ja.
Ja, want je hebt twee jongens, maar er had nog een meisje bij moeten zijn.
Ja, ja. Ja. Ja, voor altijd incompleet.
Ja.
Ja, Nora was inderdaad ons tweede kindje. Toen we erachter kwamen dat ze in verwachting waren, waren we helemaal thrilled.
Ja.
Blij.
Ja.
Vrij snel tegen alle familie vrienden verteld. Maar bij de 16 weken echo kwamen er eigenlijk wel zorgen.
Ja. Wat zagen ze daar?
Een verdikking van haar nekplooi.
Ja.
Wat op heel veel dingen kon duiden. En deze echoscopiste was niet per se geleerd om hier iets van te vinden. Dus ze verwees ons door naar het ziekenhuis. Ze zei, het kan zijn dat ik een, dat dit ook echt een, echt een te dikke nekplooi is.
Ja.
En dat dat met bepaalde dingen te maken kan hebben. Maar ze durfde daar nog niks over te zeggen. Dus toen gingen we eigenlijk toch gewoon met heel veel zorgen naar huis. We waren heel geschrokken van wat zou dit kunnen zijn.
Ja.
We zijn doorverwezen naar het AMC. En daar kwamen we echt in de medische molen met echo's.
Meteen al dan?
Meteen, ja. Meestal begint dat bij de 20 weken, want dat is echt de medische echo. Maar die hebben wij ook wel gehad, alleen die moesten wij in het ziekenhuis hebben.
Ja.
Waardoor ze dus even alles langs gingen. Ze kwamen er eigenlijk wel heel snel achter dat ze een hartafwijking had. Verschillende. Met name de grootste zorg was een te kleine linkerhartkamer. Ja, daar kwamen eigenlijk later, we hadden heel veel echo's. En elke keer kwam er daar of een zorg bij of er kwam een zorg, ging een zorg af. En ze dachten ook aan een chromosoomafwijking. We kwamen erachter dat het een meisje was. Wat dan, waar we heel blij om waren. Maar dat kwam, dus eigenlijk noemden ze gelijk het syndroom van Turner.
Okay.
Daar dachten ze eerst aan. Het Turner-syndroom kan je gewoon oud worden. Alleen je hebt wel afwijkingen. Dingen die anders zijn dan bij andere meisjes.
Mm-hmm.
Alleen de kans op leven was wel was er. En ook op een goed leven. Maar omdat er dus twijfels over waren, zeiden ze, doe toch maar een test. Een soort niptest.
Mm-hmm.
Ze wilden eerst een vruchtwaterpunctie. Maar dat vonden wij te veel risico's hebben. Dus toen zijn we toch voor die niptest gegaan. Toen was ik al in mijn 31ste zwangerschapsweek.
Ja.
Ze zeiden, ook met oog op de bevalling is het heel goed om te weten waar de afwijkingen die we zien in het hartje, maar ook er hoopt ook vocht op, waar dat mee te maken heeft.
Mm-hmm.
Dus de niptest gedaan. Dat was gewoon natuurlijk met wat bloed afnemen. En daar kreeg ik toen een telefoontje van. Toen was ik gewoon thuis. Van de arts die dus de uitslag met me deelde. En die, die zei wel van, ga maar even zitten. En we willen wel het moeilijkste met je delen. Want je dochter heeft het syndroom van Down. En ik weet nog dat toen ze dat zei, dat ik dan helemaal vol stroomde met liefde. En dat ik op een of andere manier dacht, ben ik nou door dit bericht nog meer van haar gaan houden.
Ja.
Ik wilde nog... Ja, haar nog liever zich vasthouden en bij me hebben. En in die weken daarna merkte ik ook dat ik me echt bevoorrecht voelde. Dat we geloven in een schepper. Dat God ons ons heeft uitgekozen voor een meisje met toch extra zorgen.
Zo'n mooie opdracht.
Ja, ik voelde me echt heel vereerd. En ook al wist ik dat er, want dat ging toen helemaal rollen. We gingen ons helemaal verdiepen in het syndroom vandaan. Mm-hmm. Want daar waren we nog helemaal niet bekend mee. Wist ik dat er heel veel extra risico's aan zouden zitten. Maar ik zag vooral gewoon een heel mooi meisje die echt ook echt een hele grote verrijking zou zijn voor ons gezin, voor onze familie, voor onze vrienden.
Al maken 1000 vragen me bang en stamel ik op zoek naar woorden. Al zucht mijn hart al veel te lang, mijn God zal mijn gebeden horen. Al is de hemel zwijgzaam en stil, U geeft me kracht om vol te houden. Als tijd alleen mijn pijn niet hield, dan nog blijf ik op U vertrouwen. In het donkerst van de nacht leert U mijn ziel te
Dus ja, maar goed. En het was fijn om te zien dat we wel een verklaring hadden voor alles wat afwijkend was aan, op de echo's aan haar mooie lijfje. Ook al zagen wij ook gewoon 10 vingers, 10 teentjes.
Ja.
Haar prachtige kopje van de zijkant zagen we helemaal al de contouren van haar gezicht.
Stelde dat telefoontje dan, van het is een meisje met syndroom vandaan. Stelde je dat dan ook gerust? Of al dat verklaart gewoon tot nu toe al die onderzoeken en die afwijkingen? Of waren daar dan toch nog wel zorgen omtrent?
Ja, het stelde me inderdaad wel gerust dat ik niet... dat er een verklaring was. Dus in die zin stelde het gerust. Alleen toch het idee van... wat er allemaal nog meer, zeg maar, na de geboorte... verkeerd zou kunnen gaan. Mm-hmm. En ook het hoge percentage van kindjes met syndroom van Down dat overlijdt bij de bevalling. En al die dingen, die zorgen kwamen er wel nog bij. Los van wat er afwijkend was op de echo. Dus dat was wel lastig. Dat ik eigenlijk, we nog ongeruster toch ook wel waren. We hadden een hele kerkgemeenschap die... onze kerk hier in Nieuw-Loosdrecht. Mm-hmm. En die hele kerk is echt heel erg meelevend geweest in gebed en in berichtjes sturen. En we hadden op een gegeven moment ook een appgroep gemaakt. Een gebedsapp, Nora heette die volgens mij. Waar mijn man dan steeds berichten deelde over de echo's. Over wat eruit kwam. Dus we hebben ons daarin wel heel erg gedragen gevoeld. Ja. Dat we echt beseften van we doen dit wel samen. We leefden tussen hoop en vrees, maar we hielden ons echt met beide handen heel erg stevig vast aan de hoop. En dat was wel heel mooi om te zien. Dat we eigenlijk in de hele zwangerschap altijd hoop hadden. En na één echo waren we heel blij, want dan hoorden we, wauw, er is minder vocht. Dan leek het weer goed bericht. En de andere echo was weer heel teleurstellend, want dan zat ook een vernauwing in haar aorta. Ja, daar kwamen ook weer andere consequenties bij kijken. Dus zo gingen we een beetje pingpongen.
Het was echt tussen hoop en vrees naar het eind van de zwangerschap toe, als het ware.
Ja, met 34 weken ging ik met verlof. Mijn buik was toen heel groot, echt buitenproportioneel. Want ik had heel veel vocht, vruchtwater. Ik had niet veel vocht, maar er was veel vruchtwater in mijn buik. Wat maakte dat ik... ik kon niet meer een hele maaltijd aan tafel zitten. Ik kon echt alleen nog maar eigenlijk liggend eten. En op mijn laatste werkdag heb ik liggend in bed gedaan.
Ja.
Omdat ik gewoon op een stoel zitten was al heel zwaar.
Ja.
En toen dacht ik, 34 weken, hoe lang moet ik nog? En ik had er echt vrede mee van, ik ga gewoon een hele verlof, bedrust. Ja. Dat is helemaal niks voor mij, maar ik had er wel... Ik wilde gewoon helemaal plat. Dus ik had me daar wel bij neergelegd en ik vond dat ook oké. Want ik wist elke dag, week dat ze langer blijft zitten is beter. Maar goed, op de dag eigenlijk dat mijn verlof begon ook de bevalling. Dus ze is met 34 weken plus één dag geboren. Te vroeg. Dus mijn man en ik zaten in de auto om naar het ziekenhuis te gaan. En mijn schoonmoeder was hier om op Elias te passen. Gelukkig waren er al heel veel mensen in huis om te helpen. Want ik kon ook niet meer voor de kids zorgen.
Nee.
Voor Elias.
Ja.
En toen zijn we naar het ziekenhuis gescheurd. Ik had al 4 centimeter ontsluiting. Toen de verloskundige hier kwam. En mijn man zat toen al echt van... wat gaat hier de uitkomst van zijn?
Ja.
Terwijl ik alleen maar dacht... ik ga haar ontmoeten.
Ja.
Ik was wel... ik denk dat je dat ook als bevallende vrouw doet. Dat je al heel erg ook een beetje dat rooskleurige van... Ik ga mijn kind ontmoeten. En ik probeerde alle angst... Want ik weet dat is finest voor... überhaupt ontsluiten en bevallen. Ja. Dus ik probeerde dat echt aan de kant te zetten. En eigenlijk is de bevalling in het AMC was dat dus heel goed gegaan. Het was echt een hele goede bevalling. Voor haar ook. Want de vruchtzak is heel lang intact gebleven. En toen werd er een heel mooi meisje in mijn armen gelegd.
Ja.
Echt, we waren gelijk dat we dachten, wow.
Ja.
Dit is onze dochter. We zagen wel gelijk de kenmerken van het syndroom van Down. Ze ziet er wel anders uit dan een normale baby die geen syndroom van Down heeft. Maar we zagen wel echt een heel erg mooi meisje. Een heel ondeugend kopje al.
Ja.
En ze huilde ook zelf. Ondanks dat er vocht ook rondom haar longetjes zat. Klapte het allemaal goed open. Maar toch, toen ze op mijn borst werd gelegd, dacht ik wel, oké, hoe lang mag dit duren? En hoe lang gaat dit goed?
Ja, je had wel meteen de zorg dan.
Ja, toen dacht ik wel van...
Okay,
ik had er ook wel een beetje rekening mee gehouden van de bevalling. Ze komt op mijn borst, maar ze moet ook gelijk weg.
Ja, ja.
En dat was ook wel zo. Ja. Dus ze werd vrij snel... Er werd nog aan mijn man Stefan gevraagd... Wil je zelf de navelstreng doorknippen? Maar ik weet nog dat hij zei van... Nou, doe maar zo.
Neem maar mee.
Misschien inderdaad.
Ja.
We waren allebei wel op dat moment dat we dachten... Doe alsjeblieft alles medisch wat nodig is om haar de beste start te geven.
Ja.
Maar goed, eigenlijk ging het dus heel goed. Ze hoefde niet aan de beademing of iets. Ze kreeg ondersteuning, zeg maar.
Ja. Een roesje.
Ja.
Ja.
Ja, klopt. En daarna kreeg ze zo'n CPAP. Dat was... eigenlijk waren we best wel hoopvol. Daarna ook. Ze kreeg toen een echo eigenlijk voor het eerst zonder het vruchtwater eromheen.
Ja.
Dus voor het eerst echt recht op haar... En toen was wel alles wat in de buik te zien was. Soms kan dat dan nog meevallen of tegenvallen.
Ja.
Als het kindje eruit is. Maar het was wel... wat er in de echo in de buik te zien was, was ook zichtbaar nu. Dus er moest een hartoperatie komen. Dat werd gelijk gezegd. Daarvoor moest ze eerst stabiliseren. En het was echt een beetje leven met de dag. Van hoe gaat ze het doen?
Ja.
Van buik naar het echte leven. Dus dat, eigenlijk de eerste dag ging heel goed. We mochten altijd van de kraamafdeling naar de NICU lopen. Dat was wel heel bijzonder dat je altijd, het is je kind, dus je mag er altijd heen. Ze had ook een eigen kamer met een naamslingertje op haar kamertje met haar naam.
Ja, dat doen ze dan mooi, hè, daar.
Ja.
Dat ze een welkom voelen in die kleine cadeautjes of zo, als het ware.
Ja, klopt. Ja,
dat ken ik ook nog wel.
Ze houden er echt wel heel erg rekening mee. Al is het gewoon natuurlijk een kamer met allemaal piepjes en lampjes. Ja. En het ziet er allemaal heel klinisch uit. En ze had ook wel echt... Ja, achteraf ben ik pas gaan zien hoeveel slangetjes er om me heen lagen in dat bedje. Ik keek altijd echt alleen naar haar van, wauw, dit is gewoon ons kind.
Ja.
En wat een mooi kind. Ja, dus eigenlijk ben ik daar achteraf eigenlijk pas van geschrokken. Van, wow, ze had echt veel Dat,
veel toeters en bellen, veel.
Ja, ze kreeg post in om, haar, om de ductus open te houden. Dat was heel belangrijk. Want normaal sluiten die na volgens mij een aantal uren.
Ja.
En nu bleef die open. Maar die prostin had ook weer allemaal bijwerkingen. En daarvoor kreeg ze ook weer. Dus het was wel een aaneenstapeling van medicatie.
Ja.
Maar goed, de eerste dag ging heel goed. We zijn naartoe gegaan. En dat was echt heel... we konden eigenlijk heel, ja, we mochten heel veel op elkaar maar zijn. Dus dat was heel fijn. Er zijn toen ook natuurlijk familieleden langs geweest. Dat was heel kostbaar. Ik mocht haar zelf ook vasthouden. Zo goed ging het met haar. Dus ik mocht haar... een borsten hebben.
Ja, buidelen.
Buidelen, ja. In haar kamer hing ook een voordeel van alle voordelen van buidelen. Ja. Zowel voor moeder als voor kind.
Wat een uitvinding is dat, hè?
Ja. Ja,
zeker. Ja.
Dus echt huid op huid. Ja. Vond het ontzettend spannend. Ik weet nog dat ik echt dacht, oh, doe ik niks verkeerd en heeft ze het wel fijn. Want ze had dus die CPAP wel. Wat er dus wel ernstig uitziet, maar eigenlijk is dat helemaal niet ernstig. Want dat is dus gewoon ondersteuning.
Ja.
Alleen, ja, ze zag er daardoor wel echt, ja... Het was gewoon een hele grote slang, waardoor ik haar dan zo vast kon houden.
Ja.
Maar goed, dat was heel mooi. Mijn ouders waren daarbij. Dus dat was een heel kostbaar moment. Ik had er toen niet bij stilgestaan dat dat eigenlijk het ene laatste moment was dat ik haar zo levend bij me mocht hebben. Maar goed, ik weet nog dat ik aan die vrouw vroeg van, kan dit morgen weer? En toen zei ze, ja, zeker. Ja. En dan kan je man ook even... En misschien kan... ze had wel een soort planning van voor de volgende dag. Alleen, die is dus niet gekomen.
Nee.
Want de volgende dag werden we om 5:00 ochtends gebeld, zeg maar, de kamerafdeling, om te zeggen dat ze dus wel achteruit gaat. Want we wilden altijd alles weten wat ze zouden doen.
Ja, ja.
Wij zijn toen gelijk naartoe gegaan en toen moest ze van de CPAP, ging ze toch aan de beademing. En dat is eigenlijk een heel klein slangetje in de neus. Maar het is wel ernstiger. Alleen daar sta je niet bij stil. Dat het gewoon echt... Dit was echt een grote stap achteruit. Dan ga je wel een beetje denken van... Oké, maar nu moet er wel weer stappen vooruit komen voor haar. En ja, eigenlijk ging het toen wel steeds stapje voor stapje gewoon... ging ze deze stapjes terug.
Ja.
We zagen haar ook wel... de oogjes zijn heel vaak open gegaan, maar die zagen we toen op een gegeven moment niet meer open gaan. Dus we dachten, ze is nu ook echt al in een diepe slaap. Dus dat vonden wij heel moeilijk, dat ze wel er was. Alleen het alerte wat ze de eerste dag had, was wel weg. Dus ja, dat maakt ook wel dat het... dat wij ook wel toch daarover moesten gaan nadenken. Over welke kant gaat het op?
Ja.
Dus die nacht daarna heb ik echt amper geslapen. Dat was echt... Ik dacht echt steeds... Oh, als we maar niet uit ons bed worden gebeld... Dat ze te snel achteruit gaat. En de volgende ochtend... toen was het nog 3 dagen. Toen zei ze van... Ja, we zien wel echt nog steeds achteruitgang. Eigenlijk alle knoppen even... In je Janneke taal. Alle knoppen worden steeds verder aangedraaid. En op een gegeven moment is het ook... Moet ze wel... Het weer een beetje zelf gaan doen.
Ja, en dat deed ze niet.
Nee. En dat was gewoon verschrikkelijk moeilijk.
Ja.
We hebben toen ook weer in die gebedsapp voor Nora hebben we echt gevraagd. Bid voor ons kindje, bid voor Nora. Het was heel bijzonder dat er een grote groep vrienden naar ons in het AMC is gekomen. Niet per se naar ons, maar naar de gebedsruimte in het AMC.
Ja.
Om voor haar te kunnen bidden, om zo dicht mogelijk bij haar te zijn.
En
om haar echt op te dragen in gebed. Dat was echt heel... Dat hadden we echt niet verwacht.
Nee.
Wij zijn toen, ook al was ik net bevallen, daar wel heen gegaan. Dus mijn man die duwde mij in mijn rolstoel naar de gebedsruimte in het AMC. En ik zag toen gewoon 2 van onze vrienden zelfs knielend bidden. 2 grote mannen die gewoon echt Gods...
Om hem hulp vroegen.
Om hulp vroegen. Zijn nabijheid, zijn troost, zijn aanwezigheid op deze momenten. Waar je gewoon door een heel diep dal gaat. Dus dat was echt heel bijzonder. Ook onze dominee is langs geweest. Om haar ook om haar te bidden en ons bij te staan. Dus dat is echt ontzettend opbouwend geweest. We hebben ook gezongen. Ja. En Ik had toen echt het idee van, ja, ze is in Gods handen.
Maar ze was nog bij jullie.
Ze was nog bij ons, ja, maar wel haar, ja.
Ja,
het moeilijke is natuurlijk, God is haar schepper. Ik geloof dat God alle mensen schept. Maar God heeft haar wel, we leven in een gebroken wereld. En God heeft haar gemaakt wel met, ja, met de dingen die ook niet goed aan haar waren.
Mm-hmm.
Dus daar had ik aan het begin heel erg moeite mee. Want ons leven was heel maakbaar. Stefan en ik hadden echt, alles werd ons gegeven.
Ja.
Alles ging volgens plan, om het maar even te zeggen, huisje, boompje, beestje. Dus de illusie van maakbaarheid waar we in leefden, werd gewoon kapot geslagen.
Ja.
Dus ik heb nog nooit de gebrokenheid die ik wel altijd zag op het nieuws of bij anderen. Er is zoveel onrecht in deze wereld, kwam nu opeens zo dichtbij.
Ja.
En dat was voor ons helemaal nieuw.
Ja.
Dus dat was heel gek, maar dat was heel verschrikkelijk. Maar het gaf ons ook iets heel moois.
Ja. Je was die dag in het ziekenhuis, jullie waren in het ziekenhuis. En een heleboel mensen van de kerk waren er. Maar Nora was er ook nog. En toen?
Ja, we kregen toen van de arts te horen dat we onze hele familie mocht komen. En toen wisten we, oké, dit is wel een reden dat, dat er een afscheid aan gaat komen. Die woorden waren nog niet uitgesproken, maar ze zeiden we laten nu de bezoekersregeling los. Dus er mogen meer mensen op haar kamer komen. Toen wilden wij ook nog een soort doopteken meegeven. Toen is onze dominee weer gekomen.
Mm-hmm.
En toen hebben we gewoon met Stefans gezin, mijn gezin, om haar couveuse heen gestaan. Om haar echt het teken van dat God haar ziet.
Mm-hmm.
En dat ze erbij hoort.
Een cirkel om haar heen, als het ware.
Ja. Ja. Voor mij was dat echt ook al een stukje opdragen. Dat we wisten van, oh God, we smeken en we bidden dat ze bij ons mag blijven.
Mm-hmm.
Maar we zien ook dat ze steeds meer richting het thuiskomen in de hemel gaat.
Mm-hmm.
In plaats van het thuiskomen bij ons. En hoe verschrikkelijk we dat vonden. Hoe vreselijk moeilijk dat was. Toch ervoeren we daar een soort vrede in op een gegeven moment. Dat we echt beseften, ja. Er was zoveel liefde of zo ook. Ook van God naar haar. En dat, dat was heel bijzonder dat ik dat wel ervoer.
Ja, en dan doe je eigenlijk als moeder ook het zwaarste wat er is, maar je laat er gewoon los. Je laat er dan gaan, als het ware.
Ja, er is een heel mooi nummer. Ik weet niet of je dat kent, maar daar is de tekst van I close my eyes as I cry, I see you coming closer. Dat is dan Jezus. With your arms open wide, we hand her over. We want to see her grow, but we know she can't stay. So please take her home to the place where one day we'll meet again.
Mooi.
En dat omschrijft het zo ontzettend mooi. Dat we zijn allemaal, geloof ik, op doorreis naar het Hemels Koninkrijk.
Ja.
Of in ieder geval dat ligt voor ons allemaal klaar. We mogen er allemaal voor kiezen. En dat is, denk ik, dat stukje rijkdom wat dan opeens dichtbij komt. Wat je dan ook haar heel erg gunt. Ook al schreeuwt je moederhart van blijf bij me.
Ja,
dus ik weet nog dat we kregen na soort doopdienst, waar we ook een lied voor hebben gezongen, kregen we eigenlijk het slecht nieuwsgesprek, waarin ze zeiden, Nora gaat overlijden. De drie verschrikkelijkste woorden die ik ooit heb gehoord. Dus we stortten toen ook echt wel even in. Ook al wisten we dat het eraan zou kunnen komen, mm-hmm. Toen dat werd uitgesproken dachten we, ja, het gaat echt gebeuren. En ik weet nog dat we toen naar de kraamafdeling gingen om onze spullen te pakken. Om naar huis te gaan. Niet met de maxicozy, maar met Nora en een mandje. Dat we daar bij de kraamafdeling afscheid namen. En ik lag toen nog op een bed. Werd ik van de kraamafdeling naar haar kamer gereden. Dat ik toen nog bad van God, het is 5:12.
Ja.
Niet letterlijk, maar u kunt nu nog ingrijpen. Ze leeft nu nog. Alsjeblieft, als u het nog kan doen, doe het nu. Want ik weet dat God voor God niks onmogelijk is. Maar ik weet ook dat je als christen niet het leed bespaard blijft of zo. Maar ik wist dat dit kon.
Mm-hmm.
Dus ik had echt dat geloof. Alleen, ik weet nog dat ik dat bad en dat ik toen echt Jezus zag met heel veel liefde in zijn ogen. En ook ja, een soort vrede of zo ervoer van, maar het is ook goed. En op dat moment wist ik, oké, ik ga niet meer bidden voor genezing. Want ik ga bidden dat ze gewoon het allermooiste welkom thuis gaat krijgen in de hemel. Mm-hmm. En die omslag was dus eigenlijk pas op het moment dat ik op haar kamer was om afscheid te nemen. En toen gingen, ja, mocht daar dus allebei vasthouden. Maar we zagen dat ze in een hele diepe slaap was. Dat ze daar heel weinig van meekreeg. Toch bleef ik zingen en we hadden muziek opgezet op haar kamer. Een Spotify-lijstje van Cela. Om het maar een beetje... het was gewoon een heel liefdevol moment. Maar toch schreeuwt gewoon alles in je van haal die apparatuur niet los. Nee. Want dat houdt haar in leven. Dus je hele wezen schreeuwt van... Ja. Wat, ja, je weet dat het moet, want ja, het kon niet meer. Alleen tegelijk wist ik ook, oh, maar als ik nog 5 minuten langer, dan heb ik haar nog 5 minuten langer bij me.
Ja, ja. Dat is het ratio en het gevoel, hè?
Ja, klopt inderdaad, ja. Dus dat was heel tegennatuurlijk. En toen die slangetjes 1 voor 1 losgingen, toen eerst had ik haar vast en daarna mocht ook Stefan had haar daarna huid op huid zo bij zich. Ja, toen zagen we echt wel heel langzaam dat ze weggleed. Haar huidkleur veranderde en toen beseften we, we wisten, volgens mij is ze er niet meer. Alleen haar hartje heeft dus nog best wel lang geklopt. Mm-hmm. Waarschijnlijk vanwege die medicatie. Wat wel heel bijzonder was, maar ook heel moeilijk. Want toen dacht ik, maar is ze er nou wel of niet? Dus de arts kwam steeds binnen om met een stethoscoop haar hartje te luisteren. En toen zei die weer van, ja, ze leeft nog. En toen ging die weer weg en toen kwam die weer terug. En ik weet nog dat we het nummer thuis hoorden van Cela. En dat was zo'n krachtig lied waarin wat echt gaat over thuiskomen in de hemel. En dat gaf mij toen ook zoveel vrede. Ook al helde ik en we hebben het helemaal biddend gedaan. Wisten we gewoon, ze heeft de oversteek al gemaakt. Ze is gewoon nu op de allermooiste plek. En wij moeten ons leven lang door met het gat in ons hart. Alleen wel met een soort vrede dat ze het wel gigantisch goed heeft. Ja. Ik heb sinds mijn 18e in God geloofd. Maar de hemel is nog nooit zo dichtbij gekomen. Ja.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij. Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een
En ook de dood was voor ons helemaal nieuw. Sterker nog, ik kan me niet een begrafenis herinneren van iemand heel dicht bij mij. En opeens moest je de begrafenis van je eigen kind doen. Dus we hebben haar toen nog in badje mogen doen. Haar aangekleed. Ja, het was heel surreal. We kregen een mandje waarin we haar mochten leggen. En ik weet nog, in de auto naar huis was er zo'n doodse stilte. Je denkt, En ook van, ze moet toch in een gordel? Ja. Ja. Hoe kan dit dat ze gewoon... Ik vond het heel onverantwoord of zo, dat ze gewoon in een mandje lag. En ik wilde ook... Er was dan een doek over haar heen. Ook in het ziekenhuis was dat wel fijn, want anders konden mensen haar allemaal zo zien liggen. Maar ik dacht ook, dan krijgt ze geen lucht. En alles was zo... En op haar kamer moest het koud zijn, maar dat klopte ook niet.
Nee, klopt. Ik herken dat.
Ja, het is allemaal... Waar je anders kruikjes neerlegt, moest er nu... koe in de ronde vervangen worden.
Ja, klopt.
Dus toen we hier aankwamen was de begrafenisondernemster er al. Die heeft ons heel lief ontvangen. Mijn schoonmoeder, mijn schoonvader, mijn zwager. Die gingen allemaal voor het eerst Nora ontmoeten. Wat heel confronterend was. Maar ik weet nog dat ik op de bank zat en toen had ik haar bij me, zo in mijn armen. En ze was toen nog helemaal lekker warm. Toen voelde het gewoon toch als een soort kraambezoek. Ja. Ik was zo'n trotse moeder die haar kind mocht laten zien. En dat was zoiets waardevols, dat ze nog warm was. En ik weet nog dat ik volgende ochtend om 5 uur was ik 's ochtends naar haar wiegje gelopen om haar even te aaien. En toen was ze koud. En ik weet nog dat ik toen zo schrok. Dat ik had er, als ik even over na had kunnen denken, had ik dat kunnen weten. Mm-hmm. Maar ik eide haar over haar kopje en ik dacht, hè?
Ja.
Ik had dat nog nooit, ik heb überhaupt nog nooit een overleden persoon aangeraakt. En dan opeens voel je een koud lichaampje in zo'n prachtig wiegje.
Ja.
Oh, dat was zo, ik schrok daar zo van. Dus toen besefte ik van, dit is echt haar mooie verpakking die we hebben. Maar zij is al lang, zij is er niet. En ik weet ook nog dat ik iets liet vallen die volgende dag in haar kamer. Toen schrok ik, want toen dacht ik, ze wordt wakker.
Ja.
Dus dat zijn allemaal hele surreële dingen die je mee moet maken. Elias heeft haar toen voor het eerst ontmoet, wat heel bijzonder was. Hij was zo lief. We zeiden wel, ik had er ook wel over gelezen van hoe doe je dat nou met een peuter? En niet zeggen ze slaapt, maar wel zeggen ze is overleden. Ook al is het begrip dood of overlijden al voor ons heel moeilijk te bevatten, laat staan.
Ja, slapen, ze wordt niet wakker. Dus dat moet een kind ook dan, moet ook wel reëel verteld worden. Natuurlijk. Ja.
Want je ziet het op de foto's. Ze lijkt gewoon een heel mooi slapend meisje.
Ja.
Maar dat moest voor Elias wel even, was dat wel heel ingewikkeld. Ook al ging hij er ook wel weer heel goed mee om. Hij wilde haar een koekje, hij wilde zijn koekje met haar delen.
Ja.
En ik weet niet, het besef was er natuurlijk helemaal niet voor hem. Ja, dat gaat ooit nog komen, geloof ik.
Ja. Had hij haar in het ziekenhuis wel gezien?
Nee.
Okay. Omdat jij zo straks zei, hè, van we gaan het over Nora hebben, zei tegen Elias, slangetje in de neus.
Ja.
Dat hij dat beeld zo had. Of wist hij dat van foto's dan? Of?
Ja, nou, mijn zwager is videograaf en die heeft echt hele mooie opnames gemaakt van Nora in het ziekenhuis.
Ja.
Waar ze ook nog dus gewoon beweegt. En daar is het echt nog een levend meisje. Maar wel dus met dat slangetje in haar neus.
Ja.
En dat heeft hij heel mooi gegeven in een videokaart. Dus die kijken we wel geregeld. Waarin Elias haar gewoon levend ziet.
Maar dat was bizar thuiskomen. En het is eigenlijk bizar moeder zijn.
Ja.
Want je bent moeder en je bent het niet. Ja, je bent het wel. Zeker weten. Maar
je hebt niet de zorgtaak van
juist
moeder.
Ja.
En dat is heel ingewikkeld, ja. Ik weet ook nog dat kraamzorg dan kwam. Toen moest ik ook heel erg hard huilen. Want ik dacht toen helemaal, ze had precies dezelfde kleren aan als toen met Elias. En ik weet nog hoe fantastisch blij ik toen was. En nu stond er weer precies zo'n heel lief vrouwtje.
Ja.
En ik was op dat moment met de begrafenisondernemster aan het praten over haar uitvaart. Dus dat was wel even heel intens. Dus die week stond eigenlijk in het teken van heel veel knuffelen met Nora. Haar heel veel vasthouden in een hele dikke doek, waardoor haar de kou niet hoefde te voelen. Maar ook in het teken van, maar er komt over 5 dagen een uitvaart aan. We moeten een kistje hebben, we moeten een dienst hebben, we moeten helemaal nadenken over hoe we dat willen vormgeven.
Ja.
Dat hadden we nog nooit gedaan natuurlijk, dus het was... Ja, en sowieso een begrafenis dacht ik, wat gebeurt er allemaal? Wat moet daar allemaal voor geregeld worden? Dat was allemaal nieuw. We zijn toen naar de begraafplaats hier achter geweest om een plekje voor uit te kiezen op het kinderveldje. Het is ongelooflijk dat dat bestaat, maar een veldje waar dus alleen kindjes liggen.
Ja.
Dus toen mochten we aanwijzen waar we haar wilden neerleggen. Waar dus een gat gegraven zou worden en heel surreal. Ook heel bizar om mee te maken. We hebben de diensten voorbereid. We hebben heel veel hulp gekregen van vrienden. Mm-hmm. Want we hadden eigenlijk een soort ceremoniemeesters. Want het was een ceremonie die we niet wilden, maar daaraan ging komen. Die het allemaal hebben, die ons heel erg hebben geholpen. Zodat wij ons zoveel mogelijk konden richten op Nora. We hebben ook toch een soort toespraak voorbereid om te delen in de kerk. Maar we noemden het ook een dankdienst, omdat we zo dankbaar waren dat we haar hebben ontvangen. En hebben haar mogen leren kennen. Want dat was eigenlijk aan zich al een heel groot wonder. Dus zo zijn we eigenlijk naar, op een zaterdag werd ze begraven, zijn we daar een beetje naartoe geleefd. En die zaterdagochtend ging het kistje dicht. Want ze zag er echt nog heel goed uit. Dus we,
gelukkig.
Ja, we mochten tot dan wachten, zeg maar, met het kistje sluiten. En Elias hebben we heel bewust daar wel bij gehouden. Ik zei wel, oké, als het voor mij echt te veel wordt, dan is het denk ik voor zijn bescherming wel goed om hem even weg te halen. Want hij heeft ons heel veel zien huilen, maar dat kan ook even te veel worden voor hem. Maar dat is wel een heel, heel liefdevol mooi moment geweest. Ja. Waarin we echt, dan krijg je wel het laatste kusje en het laatste keer haar vasthouden. Het laatste keer uit haar wiegje pakken. Alles was de laatste keer. Het kistje was met heel veel liefde door haar opa, bij Willem, gemaakt. Het was echt een heel mooi kistje. Het leek gewoon een prachtig poppenbedje.
Ja.
Dus daar waren ingelegd. We hebben dat ook allemaal biddend gedaan, omdat we dat echt niet alleen konden. Ze voelden ons echt gedragen wel door God. Ja, hoe doe je dat? Hè? Hoe doe je dan op de kist dicht?
Ik hoor jouw verhaal en dan denk ik, wow, dus het komt enorm binnen.
Ja.
En hoe doe je dat? Je moet wel. Heb jij, want je hebt Nora in die dagen veel getild en veel geknuffeld, maar je zag ook dat haar gezicht, het veranderde niks. Het bleef continu hetzelfde. Mm. Had jij die ervaring ook? En dat je dan, ik heb het met Lonneke zo, zij lag ook bij ons opgebaard en wij zaten er ook de hele tijd omheen. Maar op een gegeven moment, of je nou 's avonds de kist dicht deed, of 's ochtends de kist, de deksel er weer af, want dan was ze er weer bij. Maar ze bleef altijd maar hetzelfde kijken, dat gevoel. En er zit in een kind zoveel mimiek. Het heeft mij geholpen dat ik besefte van, hey, er verandert niks meer. Dus het heeft mij geholpen naar het moment van afscheid toe. Zo van, hoe doe je dat? Maar kijk, onze dochter was 16.
Hmm.
En Nora was nog maar een paar dagen. Dus herken je daar iets in dat je zegt van, dat heeft mij ook wel geholpen? Of...
Ja, ik denk inderdaad, je hebt natuurlijk veel meer van Lonneke gezien aan lachen, praten.
Ja.
We hebben natuurlijk wel de oogjes van Nora zien opengaan en we zagen ook wel haar tongetje naar buiten. En ze had wel haar gezichtstrekjes hebben een beetje kunnen zien. Maar ja, kijk, het is anders, want pasgeboren babytjes die slapen veel. Dus wij hebben, ik dacht gewoon, voor mij was het toch gewoon... En nog steeds een heel mooi slapend kindje of zo.
Ja,
en echt, ik was wel heel bewust van, dit is haar verpakking. Haar ziel is er niet meer.
Nee.
En dat gaf mij ook wel weer, je ziet gewoon, het leven is eruit.
Het leven is eruit, zeker. Ja.
En mijn oma is dementerend, daar moest ik het heel vaak tegen zeggen. Van, nee oma, ze slaapt niet. Zij zei alleen maar, hij is lief aan het slapen. Hij zei dat had wel steeds door elkaar. Maar dan moesten we het steeds zeggen. En op een gegeven moment zijn we er ook mee gestopt. Want om haar steeds mede te delen van... Het overleden is natuurlijk heel moeilijk. En de verkleuring van haar lipjes vond ik ook wel heel moeilijk. Want dat kwam op een gegeven moment wel een beetje... Ja. Ik heb haar steeds gebalsemd wel. Ik hoop dat ze haar huidje zo mooi mogelijk zou blijven. Dus ik weet nog wel dat de kist ging dicht. We moesten die knopjes op de kist zeg maar dichtdraaien. En toen dacht ik echt, ik had geen lucht. En toen kreeg ik dat weer, dat moedergevoel van... maar
ze moet eruit.
Ze moet eruit.
Ja.
En ik wist nog... Ik weet, we hadden nog 10 minuten voordat we naar de kerkdienst moesten. Dus we hebben het echt heel erg uitgesteld. Maar ik dacht, hallo, dat zijn nog 10 minuten. Ik kan haar nog 10 minuten vasthouden voordat we haar met de kisten al in de auto moeten leggen om naar de kerk te gaan. Dus ik heb toen heel erg hard geschreeuwd en heel hard gehuild. En echt gesmeekt, mag die alsjeblieft nog 1 keertje openen.
Ja. Kon dat?
Nou, ik weet nog dat mijn man toen zei, we stonden hier bij het raam. En mijn man zei, Mies, kijk eens omhoog. En dat was voor mij toen, dat korte zinnetje was voor mij wel, het moment dat ik besefte, ja, ik kan niet aan haar aardse lichaam blijven vastklampen. Dat is gewoon goed dat dat toch losgelaten wordt. Maar ik weet dat zij daar is en in ons hart heeft ze ook een blijvend thuis. Dus we wilden haar hier in haar aardse huis, maar ze is in haar hemelse huis en in ons hart heeft ze een blijvend thuis. Zo deel ik het ook met de anderen.
Maar zo voelde jij dat op dat moment even niet, denk ik? Of toen wel?
Nee? Nou, ik zat hier, ik zat hier op de grond en toen werd Elias ook even naar buiten met de kraamzorg.
Ja.
Het was een hele warme dag. En dat, doordat hij dat zei, besefte ik wel, dat was weer wel even mijn perspectief op de hemel.
Ja.
En toen is die kist, we moesten ons toen ook klaarmaken en in de auto erheen.
Je had het ook weer even nodig, denk ik, om de volgende stap te maken.
Ja, absoluut.
Ja, dat
zeg je heel goed. Dus we zijn ook met dat hemelsperspectief naar de kerk gereden.
Ja.
Toen we haar kerk binnendroegen, Stefan en ik, werd het nummer Welkom Thuis gespeeld van Cela. Wat we dus ook hoorden in het ziekenhuis. Ja.
Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoekt was op voorbij. Te lang is weg geweest. Welkom thuis, hier mag je zijn.
De dienst was echt prachtig, ondanks dat het midden in de zomervakantie was. Dat de kerk waren er ontzettend veel mensen.
Ja.
Allemaal voor een meisje die ze nog nooit hadden gezien, maar waar ze heel erg hadden meegeleefd of hadden gebeden. Ja, de dienst was heel waardig, vond ik. Echt vol lof voor toch haar schepper ook. We hebben heel veel gezongen. Het was echt een hele mooie band, die stond voor in de kerk. Waar we in dus ook God hebben aanbeden.
Is er dan ook ruimte voor het verdriet daarin?
Ja,
zo'n dienst?
Absoluut hoor. Dat was ook het gekke. Er was ruimte voor het stukje hemelsperspectief. En er was ruimte voor verdriet. En toen wij onze toespraak hielden, was het ook echt van, oh, wat hadden we jou graag zien opgroeien naast je broer Elias. Wat hadden we graag jouw persoonlijkheid zien ontvouwen. En jouw, alles van jou wilden we leren kennen. Dus dat was er, absoluut. En mijn man had heel mooi in zijn toespraak gedeeld. Dus over dat stukje, dat maakbaarheidsdenken. Wat toch een beetje ook in onze westerse maatschappij soms zit. Omdat we het gewoon, als je kijkt op wereldschaal, ontzettend goed hebben. Dat dus echt kapotgeslagen was. Maar dat dus ook heel veel brengt. Want je voelt je weer even afhankelijk van God. En dat waren we een beetje kwijt.
Mm-hmm.
Dat we dat weer teruggevonden was wel ontzettend rijk. Dus ongeacht de omstandigheden, zeg maar, dat je dan alsnog van, ja, we zongen, Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. En dat heb ik, dat nummer, dat is een heel bekend christelijk lied, dat had ik al heel vaak gezongen, maar nu pas dacht ik, hij is sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En dat maakt dat Nora nu in de eeuwigheid mag leven. We zijn haar niet kwijtgeraakt, we hebben haar gewonnen voor de eeuwigheid. En ooit mogen we haar daar weer ontmoeten.
Ja.
Dus dat was wel als je vraagt van wat overheerst in de dienst, verdriet of de hoop, de toekomst vol van hoop die in het verschiet ligt, dan was dat voor mij wel dat. En als we alle kaarten en dingen teruglaten, was dat ook voor de mensen die in de cel waren. Een collega van mij zei, ik weet niet wat er in de kerk gebeurde, maar ik wilde zo niet weg. Er was zoiets bijzonders. Zoiets vredigs. En ik geloof dat dat God is geweest. Dat je niet weg wilde, zeg maar. Dat vond ik heel bijzonder dat ze dat deelde. Ja, en daarna zijn we naar de begraafplaats gereden. Waar we haar hebben begraven. Stefan heeft haar zelf in het graf gedragen. Dat was ontzettend zwaar voor hem om te doen. Ik heb haar onder mijn hart, zeg maar, gedragen. En hij heeft haar het graf in moeten dragen. Ja, daarin heb ik ook nog wat gedeeld. Van laten we alsjeblieft kijken nu allemaal naar dat gat. Maar laten we alsjeblieft omhoog kijken. Ook het nummer Een toekomst vol van hoop. Gezongen weer. Ja, en dan ga je naar huis. En dan ben je in een leeg huis. Een lege wieg. Maar ook een lege buik. En dat was, dan is het oor verdovend stil.
Ja. Ja.
Dat is heel moeilijk. Ja, de hele maand, het was augustus, is er elke avond voor ons gekookt door onze vrienden. Dat was heel ontzettend lief. Niet gevraagd, maar wel gekregen.
Ja. Hoe reageerden de mensen op jou?
Ja, ik weet nog dat ik over straat liep met Elias. En dat er een buurvrouw naar mij toe kwam en zei, heel wat leuk, de kleine is geboren, vertel eens. En dat dat is heel veel gebeurd. En ik moest daar echt een soort antwoord op leren formuleren. Dus ik ben toen ook thuis geweest met heel veel tranen. En ik dacht, ik ga het nu op papier schrijven, anders zet ik alleen maar... De hakloop was ik in tranen uit. Wat ook oké is. Alleen, dus ik heb echt een soort woorden ingestudeerd. Wat ik dan kan zeggen.
Ja.
En dan had ik voor de buurvrouw weer een ander antwoord dan als het iemand was die wat dichterbij stond of verder weg. En dat hielp mij wel heel erg om om te gaan met de reacties van anderen. Ja. Ik schrok soms van de reacties van anderen. Oh, is je kind overleden? Oh, wat erg. Oh, sorry dat ik je naar vraag. En ik zei dan ook, ik wil zo graag over haar vertellen. Dus het is echt niet erg dat je het vraagt. Ze is er altijd. En als je naar vraagt, dan vind ik het alleen maar fijn dat ik er iets over mag delen. Ja. Dus dat was wel...
Maar merk je dan ook dat je moet leren om weer om te gaan met de wereld om je heen?
Ja, dat zeg je heel goed. En ook het stukje onbekwaam zijn van anderen. Wat ik ze totaal niet verwijt. Want ik ben alleen maar dankbaar dat dit een heel... dat dit voor de meeste mensen iets nieuws is. Het overlijden van een kind. Dus dat stukje onbekwaam van anderen niet willen... niet weten wat ze moeten zeggen.
Nee.
Ook alle kaarten begonnen met woorden schieten tekort.
Ja. En ik dacht, en ondertussen kwam er een heel verhaal.
Ja, dat wel, ja. Maar wel, of niet durven doorvragen. Terwijl ik daar soms juist heel erg naar verlangde.
Ja.
Maar ook niet wist of de ander daarop zat te wachten. Ja, we hebben toen echt het weer opnieuw moeten uitvinden. Het leven samen zonder ons tweede kindje.
Ja, en hoe ging dat?
Voor mij was de rouw helemaal nieuw. Dus ik had geen idee hoe dat zou gaan. Of het een stijgende lijn was. Maar voor mij, ik heb best wel veel gelezen over rouwen. En daardoor besefte ik wel, ik ben wel heel veel fases van onbegrip. Aan het begin, verwarring, ontheemd gevoel. Had we heel erg. Ik had zwangerschapsverlof, maar wat moest ik met mijn tijd? Ik kon alleen maar, daarom heb ik dus best wel veel gelezen wat mij heel erg hielp. Ook van manicures wel, het een en ander.
Ja.
Van die golven van verdriet. Dat herken ik heel erg. Want ik kon echt heel stoïcijns verlof voor mij uitkijken. En ik kon ook voor mijn gevoel helde ik altijd. En soms deed mijn gezicht mee. Dat ervoor ik wel.
Ja, ja.
En als het verdriet me dan overspoelde, dan was het ook heel oncontroleerbaar. Dus ik heb heel veel momenten gehad dat er iets triggerde en dat ik mezelf gewoon verloor in het verdriet. En dat was soms op hele moeilijke of verwachte momenten dat je denkt, niet hier, niet op een hele drukke zaterdag in de intratuin bijvoorbeeld.
Ja hoor, juist daar. Heel herkenbaar.
Ja, dat je echt, je gaat dan naar iets toe en je verwacht niet dat daar het moment gaat komen dat je weer helemaal alsof je kind op dat moment aan het sterven is in je armen. Zo kan het dan voelen. Terwijl, ja, je bent dan in een omgeving wat niet per se met haar te maken heeft, maar wel...
Nou ja, je ziet moeders met kinderwagens. Triggert dat dan al of valt dat mee?
Ja, soms was het... Nou, het waren hele verschillende dingen. In de intratuin was het dan een man wel die vroeg van waarvoor heb je de plantjes nodig? Want we waren bezig voor plantjes wat niet nieuw was, want dat hadden we al vaker gedaan.
Oh. Denk dat je even naar je zoon moet.
Oh, ja, hij is wakker.
Denk je? Hij is wakker. En we horen net de baby van. En dan horen we het huilen van je jongste zoon. Menora is in juli, 25 juli 2022 overleden. En je jongste zoon is nu?
Ja, die is nu anderhalf jaar geleden. Wacht, ik moet zo uitleggen. Ja. Toen,
je zat in de rouw.
Ik zat in de rouw. Ja, we waren nog steeds heel erg zoeken naar onze weg samen. Weer met het gezin van drie, terwijl je in je hart met z'n vieren bent.
Ja. Balans zien te vinden.
Ja, weer helemaal weer zoeken hoe het gaat samen. En toen, ja, na 4 maanden kwamen we erachter dat er nieuw leven in mijn buik groeide. Wat een hele grote schok was, waar we heel erg wat niet verwacht was.
Hmm.
En ook heel ingewikkeld. Want toen ik erachter kwam dat ik weer verwachting was, vooral ik was heel angstig. Mijn man mocht eigenlijk de eerste 12 weken zeg maar niet hebben over iets van zwangerschap. Omdat ik zo bang was voor het weer verliezen van een kindje. Mijn moeder heeft een miskraam gehad. En ik dacht, hoe kan ik nou 3 kinderen ontvangen zonder miskraam? Dus als dit een miskraam is, dan... Mijn hart ligt nog in 1000 stukken. Ik kan dat niet aan.
Nee.
Dus ik durfde eigenlijk niet te geloven dat ik weer in verwachting was. Ik durfde er eigenlijk in de eerste 3 maanden ook niet van te houden. Want... Iemand houden maakt je verwondbaar. Hè? Dat vind ik zo mooi
omschreven. Maakt je kwetsbaar, ja.
En ik kon het gewoon niet geloven. Dat we weer leven hadden ontvangen. En dat vertrouwen is eigenlijk... Naarmate dus ook die eerste 12, 13 weken verstreken waren... Is dat een beetje gegroeid. Maar toch worstelde ik heel erg met... Oké, ik ben in hele diepe rouw nog steeds. Maar ik moet ook blij in verwachting zijn. En die reacties van anderen die gingen vaak over... Het tweede, dan over, maar hoe is het nu met je kind om je tweede kindje?
Ja.
We wilden ook expres niet weten eigenlijk wat het zou worden. Ons derde kindje, een jonge meisje. Omdat er ook weer ongevraagd opmerkingen over zouden komen. Dus dat wilden we echt in het midden laten. Alleen, het was gewoon heel ingewikkeld om dat naast elkaar te laten bestaan. En eigenlijk was het zo, ik veroordeelde de emotie blij in verwachting zijn... Want hoe kon ik nou blij in verwachting zijn? Ja,
terwijl je nog zoveel verdriet
had. Ik nog zoveel verdriet had elke dag. En ik ook met Nora opstond en naar bed ging in mijn hoofd. Maar als ik heel erg aan het huilen was. En weer inderdaad wat ik net omschreef. Dat overspoeld werd door verdriet. Dat ik soms mijn hele lichaam schokte. Maar dat er ook een kindje al in me groeide. Ja. Waarvan ik dacht. Wat maakt dit kindje daarvan mee? Dat ik zoveel verdriet heb op dit moment.
Voel je dan nog schuldig ook?
Ja, daar voelde ik me schuldig over. Ja. Dus de blije verwachting, blij verwachting zijn veroordeelde
ik niet. Ja.
Maar ook het overspoeld worden door verdriet veroordeelde ik. Want hoe kon dat nou met het nieuwe leven in je buik?
Ja.
Dus op een gegeven moment zei mijn man Stefan toen van... Mies, moet jij niet even je tegenstrijdigheid daarin even op papier zetten? Schrijf het eens van je af. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb het geschreven naar toen het kindje in mijn buik. Wat dus uiteindelijk Joas was.
Ja.
Waarin ik schreef gewoon wat ik voelde. Ik denk ook wel dat ik het ooit aan hem ga laten luisteren. Of voorlezen.
Ja.
Van, ik wil nieuwe kleertjes voor je kopen. Tegelijkertijd vind ik het ook heel spannend. Omdat de kleertjes die ik voor je zusje heb gekocht. Die ze nooit heeft kunnen aandoen.
Ja.
Ik wil van je houden. Met heel mijn hart. Tegelijkertijd ben ik ook bang. Ja, dat jij ook niet in ons gezin gaat opgroeien. Dat ik ook jou moet teruggeven in de handen van... Je maker. Eigenlijk heb ik daar gewoon een heel stuk geworden waarin ik het even op papier zet. En dat heeft mij toen zo geholpen.
Ja.
Om
echt onder woorden brengen, zwart op wit.
Ja, om het echt even een plek te kunnen geven. En uiteindelijk ging toch het blije verwachting zijn overheersen. waar ik heel dankbaar voor was. Met golven van, oh ja, maar... niet oh ja.
Ja.
Maar wel het, oh, wat missen we.
Ja.
Ons Nora.
Ja.
Maar het was wel fijn dat ik uiteindelijk wel een soort zekerheid en vertrouwen kreeg van, oké.
Ja.
Dit kindje gaat er echt wel komen.
Ja. En toen kon je dus de blijde verwachting en de rouw naast elkaar laten bestaan?
Ja, dat was uiteindelijk wel... dat lukte uiteindelijk wel. Het bleef ingewikkeld. Vooral op de momenten dus dat ik verdriet ervoor.
Ja. En hoe was het toen Joas geboren werd? Hoe ging dat? Hoe was dat op de dag? Wat was je gevoel toen?
Joas kwam een week te laat. Wat ook maakte dat hij niet in dezelfde geboortemaand van zijn zus zat. Dus dat was wel fijn.
Hij had hij keurig uitgepland.
Ja. Ja, want hij was uitgerekend op de uitvaartdag van Nora.
Ja.
En nu dus een week later. Dus hij was in augustus en Nora was in juli. Eigenlijk, ik weet nog dat Stefan en de maxicosi nu binnen de bevalkamer zeg maar bracht. En dat ik dacht, gaat dit kindje echt in de maxicosi mee naar huis? Ik had wel rust. Er was natuurlijk ook nu geen aanleiding specifiek tot zorgen. En de bevalling was wel, ja, ik weet dat ik wel dat ik hem in mijn armen gelegd kreeg. En dat ik wel gelijk keek van, is hij gezond? Of zijn er, ademt hij goed? Hij was wel een beetje blauwig. Dus ik schrok daar ook wel van gaat het echt goed met hem?
Ja.
Ik was wel meer bezorgd dan een andere moeder, denk ik, die net een kind op haar borst gelegd krijgt. En ik heb 2 uur lang met hem gebuideld. Bij Nora natuurlijk helemaal niet. Dus eigenlijk heb ik 2 keer zo lang gekregen voor mijn gevoel na de geboorte. Dus dat was heel, heel bijzonder. Dus we voelden toen daarna ook wel een soort rust met oog op de bevalling. Alleen toen we thuis waren en het wiegje waar Nora ook in had gelegen naast mijn bed stond, heb ik er best wel vaak over gehangen om te kijken of hij nog ademde. Want blijkbaar bij pasgeboren baby's ademstops van 6 seconden.
Mm-hmm.
Dat normaal is. Dus ik dacht af en toe 21, 22. Ja, echt. Ja. Ik heb dat heel erg wel aan het begin heel angstig gevonden. We hadden wel een kraamzorg die hier ook ervaring mee had. En mij ook wel een beetje hier in gerust kon stellen af en toe. Dus ik heb het ook weer moeten leren. Het vertrouwen dat Joas wel mag blijven in ons gezin. Ook al is de dag van morgen voor niemand zeker, heb ik daar wel nu niet meer dat angstig over. Ik durfde hem ook helemaal niet weg te geven aan het begin. Ik kon hem wel in de armen van iemand anders leggen, maar ik kon dan niet het huis uit.
Nee.
Ik kon naar de keuken gaan, vond ik al dat ik dacht, ik wil eigenlijk altijd hem zien. En dat is ook gegroeid.
Ja.
En dat was ook normaal. Ze zei dat het is ook helemaal niet erg als je wat meer, wat moeilijker afstand kan doen van je kleintje. Daarom vind ik ook deze podcast, of gewoon überhaupt het bespreekbaar maken van rouw, zoiets moois. Omdat dat voor heel veel nieuw is. Gelukkig, helemaal het overlijden van een kind. Als je ouders overlijden, dan kan je daar nog wel... dan durven mensen daar al... Dat is wat bekender terrein voor velen.
Ja, ja.
Maar het overlijden van een kind is zo onbekend. Dat je er wel naar verlangt. Want zoals Elias en Joas zeg maar, in mijn denken aanwezig is, zo is Nora ook daar aanwezig.
Ja.
En ja, naar mijn levende kinderen wordt heel vaak gevraagd. Maar de kind wat in de hemel is, ja, dat is daar net zo.
Ja, heeft Nora jou bekwamer gemaakt in het leven? Want je had het over de onbekwaamheid die je zelf dan eerst al had. Hè? Het denken van, de wereld is behoorlijk maakbaar. Ja, nog niks voor je gevoel, niet echt zoiets heftigs meegemaakt. De onbekwaamheid van mensen om je heen. Antwoorden die jij daarop geeft, een soort trucjes leren om het leven weer op te pakken. Is het een stukje bekwaamheid die je zelf ook weer hebt opgepikt daarin? Heeft zij jou bekwaam gemaakt?
Ja, ik heb ontzettend veel geleerd van de afgelopen 1,5 jaar. Hoe je omgaat met lijden, verdriet, gebrokenheid. Ook hoe je dat bij anderen, hoe je ook anderen daarin kan helpen. Ik heb ook aangemeld voor Maatjesproject, omdat ik ook van anderen leer je ook. Dus hoe gaan anderen om met hun rouw en verdriet? En hoe kan je hen helpen ook in hun rouwproces? Dus bekwaam is denk ik... Ik denk dat ik nooit uitgeleerd ben over dit onderwerp. Maar ik heb er wel veel van geleerd. En het heeft me vooral heel veel meer veerkrachtig gemaakt. Ja. Dat is echt iets heel... Dat had ik gewoon niet. Nee. En dat heb ik nu wel. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. En wat het me ook wel heeft gebracht is... Ik ben nog jong, hè. 30. En ik heb nog heel leven voor me. En ik heb nu ook een soort rust. Heel gek. Dat ik weet... Ik heb eigenlijk misschien wel een van de ergste dingen in mijn leven meegemaakt. Er gaan misschien nog heel veel andere verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar als ik samen met mijn hemelse vader, de God waarin we geloven, samen met mijn man, familie, vrienden hier doorheen kan komen, dan geeft het me ook een soort rust op wat er nog komen gaat.
Ja, een stukje vertrouwen daarin.
Ja. En dat ik dus ook wel leer dat er in de dalen van je leven ook wel heel veel goud zit, zeg maar, wat je eruit kan halen. Dat had ik niet verwacht.
Nee.
Maar dat is wel iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Ik heb een vrouw uit onze kerk waarvan haar kind 34 jaar geleden is overleden. Ook als baby.
Mm-hmm.
Maar als ik zie hoe zij nu leeft met haar kindje, zeg maar, in haar hart, denk ik wel, wauw, wat... Soms vind ik het confronterend dat ik denk, ja, dit blijft. En tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi om te weten dat ik haar altijd in mijn hart zal meedragen. Ja. Dat ze er ook altijd bij hoort, dat we altijd een gezin zijn, nu van 5.
Ja.
Dat ons gezin...
Komt een moment dat je wil het verdriet niet eens kwijt.
Ja, er zit zoveel schoonheid in.
Ja.
Er zit zoveel schoonheid in elke traan.
Ja.
In elke pijn die je voelt. Het blijft gewoon, die zin zal je heel vaak horen, dat rouw de keerzijde is van liefde. Als je je rouw kwijt bent, dan ja... Het is zoiets bijzonders ook om te mogen dragen. Volgens mij is een manicure een keer van die borrel van verdriet wordt niet per se kleiner.
Nee, of van maar genis, de fles eromheen wordt groter. Een hele bekende DIA is dat.
Ja, klopt. Je leert het steeds meer dragen, zeg maar. En dat leer je stapje voor stapje.
Ja. En dan merk je dus ook dat, ook al is Nora zo kort hier geweest, maar ze vormt je nog steeds.
Ja. Ja, dat is inderdaad, ze is er nog steeds het is een onderdeel van jou. Ze heeft iets in je veranderd en die verandering blijft doorgaan. En dat is de manier waarop ze eigenlijk altijd is, ja.
Hoe neem je haar mee in het gezin? Met je mooie jongens hier?
Ja, we praten er niet dagelijks over, maar wel geregeld. Je ziet ook foto's in ons huis van Nora, waar Elias ook wel steeds aan herinnerd wordt. Hij zegt ook al vaak, ik mis Nora en we zijn gewoon heel vaak op de begraafplaats. Dus onze jongste, die was 8 dagen toen hij al bij de begraafplaats was. Dat mocht van de kraamzorg. Ja. Toen had ik dus alle drie mijn kinderen niet op 1 vierkante meter, maar op 1 kubieke meter.
Ja.
Dat was ook zo surreal, dat je denkt, we zijn nu bij elkaar, de drie die het allermeest lief hebt, alleen niet zoals je wil. Dus... ik denk door gewoon veel naar de begraafplaats te gaan. Op vakantie nemen we altijd iets mee voor waar gaf je. Tenminste, dat hebben we tot nu toe gedaan. En dat is wel heel bijzonder. Een steen of een schelpje of iets wat we aan haar willen geven. Ja. Om haar toch voor Elias in ieder geval te betrekken bij onze vakanties ook. Ik zeg altijd, she's not here, for she's risen. Ik geloof echt dat ze is opgestaan in een nieuw lichaam. Maar het lichaam waar je zo van hebt gehouden, ligt daar wel.
Ja.
En Elias troost mij ook wel vaak. Dan zegt hij, mama, als ik moet huilen, waar gaf je of iets? Dan zegt hij, mama, Nora is in de hemel. Alsof hij dan weet dat mijn troost geeft. En dat vind ik wel heel mooi, dat hij daar ook een rol in speelt. Het is ook geloven als een kind, hè? En dat is eigenlijk heel mooi dat je een kind in zo'n ontdekkende fase, leergierige fase hebt. Waarin je ook heel veel van hem kan leren.
Ja. Ja.
En ook dat we haar weer gaan zien, dat zeg ik ook wel. Van, we zijn ooit weer bij elkaar.
Ik had je graag gemist op je eerste schooldag. En op elk moment dat nooit meer komt. Als mijn verdriet niet weet waar het naartoe moet, dan breng ik al mijn tranen en mijn pijn naar God. Ik geloof er komen nieuwe dagen. Ik geloof de dag komt dichterbij, dat ik je in de hemel vast kan houden. En ik hou me vast aan dat jij wacht op mij, tot straks.
straks bij God. Ik zal nooit vergeten dat je bij ons was. Ik mis je lieverd tot aan Gods grote dag.
Ja, dus jouw verhaal zo hoor. Je bent inderdaad aan het zoeken. Maar je bent op weg. Je hebt vertrouwen. Je hebt verdriet. Maar het mooie vind ik wel, dat als je praat over Nora, dan zie ik alleen maar een ongelooflijk glimmende, trotse moeder. En die is mooi om te zien.
Nou, dat, ja. Ik voel me ook echt heel trots dat ik haar mama ben.
Ja, ik denk dat ze de mooiste heeft uitgezocht. Ja, mag ik jou bedanken voor jouw gesprek?
Ja, zeker. Jij je bedankt dat ik hier mag zijn. Dat ik mag aansluiten.
I had to let you go to the setting sun. I had to let you go to find a way back home.
U heeft geluisterd naar de podcast Maak rouw bespreekbaar van OOK, de vereniging Ouders Overleden Kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website oudersoverledenkind.nl. Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram. Heeft u een onderwerp voor of wilt u een keer meewerken aan een podcastaflevering? Mail dan naar podcast@oudersoverledenkind.nl.